Goedemorgen gemeente. Het moment van foto en groet is voor mij altijd een moment om de dienst eigenlijk even scherp te stellen. Om de juiste focus te pakken. En ik heb daarom twee teksten uit de Bijbel genomen om onze focus scherp te stellen. En de eerste is Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En de tweede komt uit Johannes 17 vers 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Vandaag wil ik met u nadenken over het thema God wil ons kennen. En hij wil dat wij hem kennen. Laten we verder zingen. Johannes de Heer 541. Zitten. Voordat ik deze dienst in gebed ga opdragen aan onze heren, wil ik me eerst even graag kort voorstellen. Jullie hebben al gezien dat er iemand anders staat dan jullie misschien verwacht hadden. Even een vraagje, wie herkent mij nog? Vooral de broeders van de raad. Voor mij is het heel bijzonder om hier weer te staan. Ik ben hier voor de eerste keer geweest op 8 november 2015, 's avonds in de jongerendienst. Ja, en voor mij was dat de eerste dienst waar ik in Nederland heb gesproken. En nu, op een week na 2 jaar later, sta ik hier weer. Ik vind het heel bijzonder. Ik ben René Wiegers, ik ben 30 jaar, ik kom uit het mooie Vriezenveen. In het dagelijks leven ben ik part-time werkzaam als technisch vertaler Engels-Nederlands. In de overige dag ben ik bezig met de sprekersroute aan het Baptistenseminarium. Dat is niet de voorgangersopleiding, dat is de praktische opleiding voor mensen die al spreken en die meer toerusting willen. En ja, ik wil dat graag hebben, want gemiddeld spreek ik nu zo 2 keer in de maand. Dus dat ik hier ben geweest 2 jaar geleden heeft grote gevolgen gehad. En ik ben eigenlijk tot op de dag van vandaag dankbaar dat eigenlijk de raad mij de eerste keer het vertrouwen gegeven heeft. En nu opnieuw. En ik zie ernaar uit naar het verder van deze dienst. Laten we de dienst beginnen met gebed. Heere, almachtige, trouwe Vader in de hemel. Aan het begin van deze dienst komen we tot u. En willen we u loven en prijzen om wie u bent. De grote God die het heelal heeft gemaakt. Die het heelal onderhoudt door zijn krachtig woord. Maar Heer, boven alles bent u in uw Zoon, de Heer Jezus, naar ons mensen toegekomen. Om ons weer aan uw vaderhart te brengen. En Vader, daar danken wij u voor. En Heer, het is ons verlangen dat we, als we vandaag uw woord open doen, dat we u ontmoeten. Dat we mogen zien wie u bent, wie de Heer Jezus is. Heer, en dat we u ontmoeten, dat we daardoor ook veranderen en als veranderde mensen van hier gaan. En dat in onze ontmoetingen die we deze week hebben, het merkbaar is dat we bij u, bij de Heer Jezus zijn geweest. Omdat u ons leven hebt doortrokken. Vader, en zo bidden we dat u deze dienst zult zegenen. Zodat wij voor anderen tot een zegen mogen zijn. Heere, zegen ons zo. We vragen u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen in Jezus' naam. Amen. Ik heb vanmorgen twee schriftlezingen voor u. De eerste is uit Psalm 139. En de tweede is 1 Korinthe 13, vers 8 tot en met vers 13. In Psalm 139, daar lezen wij een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in, van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgen gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. 1 Korinthe 13, vanaf vers 8. In Korinthe 13 is natuurlijk het loflied op de liefde. En in vers 8 begint het zo. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Het is voor mij echt een voorrecht om hier te staan en met jullie het woord te mogen delen. Ik heb de boodschap niet echt opgeknipt in aparte onderdelen. Maar als je hem nou kort puntsgewijs wilt onthouden, dan heb ik er vier. Ten eerste, God wil ons kennen. Ten tweede, door Jezus kunnen wij God kennen. Ten derde, leven met God is hem steeds beter leren kennen. En ten vierde, leven in de hemel is God net zo goed kennen als hij ons kent. Dus God wil ons kennen. Door Jezus kunnen wij God kennen. Leven met God is God steeds beter leren kennen. Leven in de hemel is God kennen zoals hij ons kent. En dat is grofweg de lijn waar ik langs ga. Ik wil kort beginnen met een vraag. Wie van jullie kent Donald Trump, de president van de Verenigde Staten? Iedereen kent hem, van gezicht, van naam. Maar ja, is dat echt kennen? Kennen is meer hè, dan iemand kennen van gezicht en van naam. De Vandalen, die zegt dat kennen is onder meer bekend of vertrouwd zijn met. Dat gaat nog wel even een stukje verder dan alleen van naam en gezicht. En dat is ook precies wat we lezen in Psalm 139, hoe God ons kent. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Dat is kennen. Dat is het Bijbelse kennen, zeg maar even. Dat is hoe God ons wil kennen. En zo wil hij dat we hem kennen. Breng me direct bij de belangrijkste vraag van deze morgen. Hoe kent u? Hoe ken jij? De Heer Jezus. Alleen van naam? Van gezicht? Wel eens van gehoord? Of ken je hem beter? Heb je vertrouwen op hem gesteld? En word je steeds meer vertrouwd met hem? Dat is de allerbelangrijkste keuze die wij in ons leven moeten maken. Wie die Jezus voor ons zal zijn. Of we hem afwijzen. Ik ken u van naam, maar verder wil ik u niet kennen. Of dat we hem echt willen leren kennen en hem in ons leven aannemen als onze Heer en onze Heiland. Dat bepaalt namelijk waar we de eeuwigheid door gaan brengen. Of we die door gaan brengen in de afwezigheid van God of in de aanwezigheid van God. Of we de eeuwigheid door zullen brengen, God kennend zoals hij ons kent of niet. In Psalm 139, daar gaat het over hoe God ons kent. En ik wil het kort samenvatten. In de eerste plaats, God is altijd en overal aanwezig. Je kunt eenvoudig niet voor hem weglopen. Tweede, God heeft ons gemaakt en gewild vanaf het begin. Vanaf ons prilste begin, ja, zelfs toen wij nog niet eens begonnen waren te leven, heeft hij zijn zorg aan ons besteed. En ten derde, God weet alles van ons. Elk woord, zelfs als ik het nog niet heb gezegd. Hij heeft zelfs de moeite genomen om al mijn gedachten te beschrijven en te bekijken. En ik dacht, ja, hoe maak ik dat nou praktisch zichtbaar, ook voor mezelf, dat God al mijn gedachten kent? Waar hebben we het dan over? Nou, ik ben 30 jaar. Als je een A4'tje neemt en je doet het een beetje netjes, dan kun je daar 60 regels op zetten. Stel nou dat ik één kantje aan gedachten per dag heb. 60 per dag. Eén A4'tje vol, één kantje. Tweede dag, tweede kantje. Als ik zo doorga alle dagen van mijn leven, dan kom ik uit op 3,5 euro pallet. Dat is zeg maar een pallet van 1,5 keer een meter. Met daarop elke pallet, drie pallets met 40 dozen kopieerpapier. Drie pallets vol en nog een halve. Dus 140 dozen kopieerpapier voor en achter beschreven met mijn gedachten. Zoveel. En nou, je kunt je leeftijd invullen, dan weet je ook hoeveel het ongeveer zal zijn. Veel. Heel veel. En God neemt de moeite om ons zo goed te kennen. Zo ver gaat hij, zo graag wil hij weten wie wij zijn. Voor mij is dat ook een hele grote bemoediging. Weet je waarom? Ik kan God niet teleurstellen. Want wij zijn teleurgesteld als iemand iets doet of zegt, en dan zeggen we, ja, dat had ik niet van diegene verwacht. Maar God wist van tevoren alles van mij. Dus hij wist wat hij kon verwachten. En daarom ben ik ook niet in staat om hem teleur te stellen. Hij zegt alleen maar, ik wist het al. Ik wist waar ik aan begon met jou. Het enige is, we kunnen hem wel negeren. Weet u, God die geeft nog een ander beeld, hoe goed hij ons wil kennen. Hij heeft alle haren van ons hoofd geteld en hij weet het als er een afvalt. Zoveel belang hecht God aan ons. Dat God al mijn gedachten weet, is niet alleen maar positief. Dat brengt ook een probleem met zich mee. Want God kent al mijn gedachten. En eerlijk, als ik bezig was om mijn gedachten op te schrijven, zou ik ze niet allemaal opschrijven. Ik zou er een heel stel hebben waarvan ik denk van, no, die maar niet. Hebben jullie vast allemaal geen last van, hè? Probleem is, vanuit onszelf zijn wij zondaren. Hebben wij zondige gedachten? Doen we zondige dingen? En kunnen we niet zomaar met God leven en hem kennen, want hij is een heilig God. Dat staat tussen God en mij in. Het eeuwige leven is God kennen. En dat krijgen we door de Heer Jezus. God kennen, kwam ik in de voorbereiding achter, is zelfs het doel of de kern van het nieuwe verbond. Dat lezen we in Jeremia 31. Dit gaat in de eerste plaats over Israël, maar wij als gemeente delen door geloof mee in het nieuwe verbond. Ik laat de details nu even zitten. Want dan wordt het een hele studie. Maar in Jeremia 31, vanaf vers 31, daar lezen wij: Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hun getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan komt het. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. En dan komt de voorwaarde, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dus de kern, het doel van het nieuwe verbond is dat wij God leren kennen. En dat is alleen maar mogelijk wanneer onze ongerechtigheden en zonden vergeven worden, uit de weg geruimd worden. Want als we even teruggaan, hè, even praktisch gaan kijken. Ik had het al over die pallets met kopieerpapier. Al die zondige gedachten van mij, die vormen eigenlijk een handschrift. Een handschrift dat tegen mij getuigt. En wat is nou vergeving? Dat is dat het handschrift wat tegen mij getuigt, uit het midden wordt weggenomen. En we lezen in Colossenzen 2 dat dat precies is wat de Heer Jezus heeft gedaan. In vers 13 en 14. En er staat, en heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem, met de Heer Jezus, levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dat is hoe vergeving werkt. De Heer Jezus neemt dat handschrift wat tegen ons getuigde, heeft hij meegenomen aan het kruis. Toen hij aan het kruis gespijkerd werd, werd dat handschrift van ons, van mij, met hem aan dat kruis gespijkerd. En zo droeg hij mijn zonde. Ik wil er nog iets verder op inzoomen, op die werkelijkheid wat de Heer Jezus heeft gedaan. En ik begin nog voor de tijd er was. Stel dat wij in de hemel zouden kunnen kijken voordat de tijd er was. Dan zouden we zien dat God daar is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de engelen die daar zingen en God aanbidden en groot maken. En de goddelijke drie-eenheid overlegt. God was niet eenzaam. Maar God had een verlangen, geloof ik. Ze hadden het goed met elkaar volmaakt, de goddelijke drie-eenheid. Maar ze wilden hun liefde nog verder delen. En ze besluiten, wij maken een mens, een schepping, en daarin een mens, die onze liefde kan ontvangen en kan weerspiegelen naar ons toe en naar de mensen toe. Praktisch betekent dat dat die mens wel een vrije keuze moet kunnen maken. Als ik geen nee kan zeggen, betekent het ook niks dat ik ja zeg. Dus die mens moest een vrije keuze krijgen. En God weet alle dingen van tevoren en hij wist, die mens, die zal verkeerde keuzes maken. Die zal verkeerde gedachten hebben. Die zal verkeerde dingen doen. En hoe kan ik dan nog met die mens leven? Hoe kan die mens met mij leven? Want de heiligheid en de rechtvaardigheid van God eisen wel dat de overtredingen betaald worden. En bij wijze van spreken valt het overleg even stil. Wordt er nagedacht door de goddelijke die eenheid. Hoe krijgen we die rechtvaardigheid en die liefde bij elkaar? En de Heer Jezus staat op. En zegt, Vader, ik zal gaan. Ik zal deze hemelse heerlijkheid achterlaten. Ik zal mens worden. Ik zal het volmaakte leven leven. En ik zal sterven voor de wereld. En de Vader zei niet, ja, alles goed en wel, maar daar komt niks van in. Jij bent te kostbaar. De Vader heeft dat niet gezegd. Hoe weten we dat? De Heer Jezus is gekomen. De Vader heeft gezegd, dat is goed, mijn zoon. Ik geef jou voor de wereld. En de Heilige Geest, die heeft zich aangeboden om zonder mate op en in de Heer Jezus te zijn. Om hem in staat te stellen dat leven te leven en zijn leven te geven. En we kennen het. Hij is gekomen, hij is mens geworden. Hij heeft de hemelse heerlijkheid achter zich gelaten, hij is mens geworden voor ons. En zijn hele leven lang heeft hij in een diepe gemeenschap met zijn Vader geleefd. Heeft hij zijn Vader altijd volledig gekend en kende de Vader hem. En we gaan richting het einde van zijn leven. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was, toen leed hij. Toen had hij het heel moeilijk. En ik geloof dat de Heer Jezus de meeste angst had voor het moment dat hij echt de zonde van de wereld op zich zou nemen. Want hij wist, op het moment dat dat gebeurt, wordt de verbinding, die diepe gemeenschap tussen mij en de Vader, doorgesneden. En ik geloof, dat was waarom hij zo angstig was. En ik kroop door de hof. Hij zegt, Vader, als het kan, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. En we weten hoe het verder gaat. Hij wordt gearresteerd, hij wordt urenlang verhoord, gegezeld. En op een gegeven moment draagt hij zijn kruisbalk naar Golgotha en hij komt daar aan. Hij wordt aan het kruis gespijkerd. En wat zegt hij? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar is nog die gemeenschap tussen hem en de Vader. Op een gegeven moment hangt de Heer Jezus aan een kruis. En wat gebeurt er? Roep maar, wat gebeurt er? Midden op de dag wordt het donker. Duurt 3 uur lang. En ergens tijdens die duisternis roept de Heer Jezus, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij voelde in zijn ziel dat die gemeenschap tussen hem en de Vader verbroken was. Hij had de zonde van de wereld op zich genomen. En eigenlijk zei de Vader op dat moment, ik kan jou en ik wil jou nu even niet meer kennen. Kun je je voorstellen wat het voor de Heer Jezus was? En aan het eind van die 3 uur roept de Heer Jezus, het is volbracht. En wat gebeurt er in de tempel? Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. Dat betekent, God scheurde het voorhangsel door. En hij gaf daarmee aan, de weg is weer open. Ik wil de mensen weer kennen en de mensen kunnen mij weer leren kennen. En op het moment dat de Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht, dan scheurt het voorhangsel en kort daarna sterft hij. Maar net voordat hij sterft, zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen het volbracht was, toen hij de zonde van de wereld betaald had, werd de gemeenschap tussen hem en de Vader hersteld. Zo ver ging Jezus voor ons. Op het moment dat wij de Heer Jezus aannemen en ons vertrouwen op hem stellen, dan wordt op diezelfde manier die verbroken relatie tussen God en ons hersteld. En kunnen wij God weer leren kennen. Oké, en dan heb ik de Heer Jezus aanvaard als Heer en Heiland en dan? Hoe gaan we dan verder? Paulus die heeft het er al even over opgroeien, hè? In 1 Korinthe 13. Nu is alles nog ten dele, maar hij zegt ook: toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Dus een van de dingen die God graag wil, als wij zijn kinderen zijn geworden, we blijven altijd zijn kind, en toch is het de bedoeling dat we een bepaalde mate van volwassenheid in het geloof bereiken. Dat we opgroeien. Dat we hem steeds beter leren kennen. Nou, hoe doen we dat dan? Nou, een relatie opbouwen, dat heeft tijd nodig. We hadden het er al over dat elkaar kennen heeft te maken met vertrouwdheid. Nou, dat heeft dus te maken met de tijd die je met elkaar doorbrengt. Je moet altijd denken aan Peter Tate. Ik studeerde in 2013 in Engeland. En daar kregen we een week lang les over living in Christ, leven in Christus. En die man, die was toen de tijd 82. En die zit daar voor ons. En die zegt: weet je wat voor mij heel belangrijk is? Hij zegt: voor mij is heel belangrijk dat ik zo af en toe even bij de Heer Jezus ga zitten. En dan zeg ik niks. Dan doe ik niks. Ik geniet alleen maar dat hij erbij is. Dat hij bij mij is. En ik heb gemerkt dat dat belangrijk is om te doen. Om soms even al die verplichtingen en al die stemmen en alles achter me te laten en even bij de Heer Jezus te gaan zitten. Even weer scherp te stellen. Oh ja, ik leef met hem. Hij is mijn leven ten diepste. En heel mijn praktische leven wordt door hem doortrokken. Het kan ook zijn dat we bijbelstudie doen, in de samenkomsten komen, noem maar op. Maar misschien is wel de belangrijkste inzicht wat we krijgen, dat God altijd aanwezig is. We hebben Psalm 139 gelezen. We kunnen God niet eens ontlopen. En hoeft ook niet. En het voordeel is, waar ik ook ben, ik kan altijd met God spreken. Want hij is er. Ik kan altijd alles aan hem voorleggen. Als ik in een gesprek ben en ik weet even niet wat ik moet zeggen. Heer, wat moet ik zeggen? En zo word ik vertrouwd. Als ik iemand steeds beter leer kennen, dan leer ik steeds meer iemands hart kennen en iemands karakter. En de Bijbel zegt ook dat dat de bedoeling is, dat wij het hart en het karakter van God leren kennen. Als ik Gods hart en Gods karakter leer kennen, weet u wat dan het eerste is wat er bij mij verandert? Roept u maar. Wat is het eerste wat bij mij verandert als ik Gods hart en Gods karakter leer kennen? Mijn eigen hart en karakter, exact. Want de Bijbel die leert ons dat op het moment dat wij tot geloof komen in de Heer Jezus, wij opnieuw geboren worden. En een van de beschrijvingen die de Bijbel daarvan geeft, in Ezechiël 36, is: ik zal het steenhart uit je weg nemen en je een vleeshart geven. Dus mijn hart verandert als eerste. Ik krijg nieuwe verlangens en wat gebeurt er? Die werken uit in mijn praktische leven. Dat heeft dus ook te maken met het kennen van God. Hoe meer ik zijn hart en zijn karakter leer kennen, hoe meer mijn hart en mijn karakter erop gaat lijken en hoe meer mijn gedrag op het gedrag van de Heer Jezus gaat lijken. En we leren steeds meer en tegelijk zijn we nooit uitgeleerd. We blijven ons hele leven lang discipelen. Dat betekent dus ook dat ik erop voorbereid moet zijn. Dat ik mijn hele leven lang fouten blijf maken. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is, hoe ga ik ermee om? Als ik een fout maak, moet ik heel eenvoudig naar de Heere God gaan. Dat eerlijk beleiden, eerlijk vertellen. Vergeving vragen. Me bekeren van wat fout was. En weer doorgaan. Weer gaan in de aanwezigheid van God. Als ik kom dat ik gestruikeld ben, hoe vaak denken wij dan niet, zijn we dan onbewust bang dat God zegt: oh, daar komt René aan. Ja, toch? Of niet? Hebben jullie daar nooit last van? Wij zijn soms Zijn we soms niet bang dat wij bij God echt definitief verprutst hebben? Joh, God zeg, je hebt me niet teleurgesteld, je hebt me niet verrast. Ik wist het. Ik wist het. En ook hiervoor is de Heer Jezus gekomen. En als ik dus op die manier bij God kom, dat ik gestruikeld ben, dan heel vaak, dat is mijn gevoel, hè, dat is mijn beleving, heel vaak krijg ik dan het idee dat God zeg maar naast me staat, zo een arm omheen legt en me even draait, en me dan het kruis laat zien. Kijk, René, daar heb ik al met dit gebeuren afgerekend. Maar het is goed om eerlijk te zijn. Om vertrouwd met God te zijn. Dat ik niet alleen maar mijn mooie kant hoef te laten zien. Maar dat ik werkelijk met alles kan komen. Wanneer wij tot geloof gekomen zijn, dan merken we gauw genoeg wat Paulus ook zegt, dat ons kennen en ons profeteren, ons leven hier en nu, is ten dele. Dat maakt mij altijd klein, als in. Ik begin steeds meer te beseffen dat ik niet alles weet, ook niet alles hoef te weten, maar dat ik een God in de hemel heb, een Vader, die wel alles weet. En die altijd het beste met me voor heeft. En Paulus, die beschrijft in dit hoofdstuk, er komt een dag, dan zal alles wat ten dele is, voorbij zijn. Alle onvolmaaktheid, alle ten dele kennen. Nu zien wij, zegt hij, nu kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Nu zien wij de heerlijkheid van God door het woord, door het gesproken woord, door het woord in de Bijbel. Maar dan zullen we zien, van aangezicht tot aangezicht. Er komt een dag, als wij de Heer Jezus kennen, dat wij voor hem zullen staan en hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zal alles wat ten dele was, alles wat onvolmaakt was, zal weg zijn. Zullen we niet eens meer aan denken. En we zullen God leren kennen, zoals hij werkelijk is. We zullen God leren kennen, net zo goed als hij mij kent. Ik zal hem dan kennen, zoals ik gekend ben. Maar voordat het zover is, zie ik uit, in geloof, leef ik met vaste hoop, omdat de liefde van God door de Heer Jezus over de dood heen reikt. Amen. Dan wil ik graag met u, de Heer, danken voor deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat u uw Zoon gegeven hebt tot een offer voor onze zonden. Dat u niet gezegd hebt, die is mij te kostbaar, maar dat u hem voor ons over hebt gehad. Vader, daar worden we stil van zoveel genade. Heer, en we danken u daarvoor. We loven en prijzen u dat uw hart zo groot is en zo naar ons uitgaat. Vader, we willen ook bidden dat u de rest van deze week met ons zult gaan. Dat we vanuit uw volheid mogen leven. Vader, we bidden u ook voor de volk Israël. Heer, ons verlangen is dat die dag spoedig zal komen. Dat zij de Heer Jezus leren kennen als ook hun Messias. Heer, we bidden, kom spoedig. Vader, zo dank u voor deze dienst. In de wonderbare naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Ik mag u de zegen van de Heer meegeven. Ik wil u vragen om zo ver mogelijk daarbij te gaan staan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de bemoedigende nabijheid van de Heilige Geest, die zijn met ons allemaal totdat Jezus komt, of wij naar hem toe gaan. Amen. We zingen als slotlied opwekking 354, Glorie aan God.